namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Mevrouw Bouwman wordt morgen opgenomen in het Zuiderziekenhuis voor een operatie. Op zondag 10 juli is overleden Karel Cornelis de Keizer op de leeftijd van 85 jaar. Gewoond hebbende op Ravenswaard 367. Zijn begrafenis heeft plaatsgevonden afgelopen donderdag op de hervormde begraafplaats Sjaarloos. In deze dienst zijn de volgende collecten. De eerste rondgang is voor de evangelisatie. De tweede rondgang is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan dominee J.C. Schoen van Boven Hardingsveld. De kerkenraad wens u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 92, het eerste en het zevende vers. Laat ons de rustdag wijden en het zevende vers waar sprake is van vrucht dragen. Psalm 92, 1 en 7. Wij zingen na de geloofsbelijdenis Psalm 62 en daarvan het eerste vers. Mijn ziel is immers stil tot God. In gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen doen wij belijdenis van het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en een ieder belijde. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden. Trouwe Heere, wij danken u voor deze dag, voor de diensten, en opnieuw brengt u ons samen in uw huis. Dat is alleen te danken aan uw trouw, niet aan onszelf. En wat hebben wij al veel ontvangen in de psalmen die we zongen? Alleen al de psalm zojuist, mijn ziel is immer stil tot God. Van hem, van wie anders, wacht ik een heilrijk lot. Heere, geef dat wij zo vanmiddag hier samen zijn en dat onze verwachting van u alleen is. En dat wij inderdaad iets mogen ontvangen van dat stil zijn. En dan vooral innerlijk stil tot u zijn. We belijden u, Heere, dat dat een geschenk is, een genadegave. Omdat wij vanuit onszelf zo moeilijk stil kunnen worden. En ook al zijn we in alle rust bijeen, dat wil niet zeggen dat het innerlijk ook stil en rustig is. Dat kan alleen wanneer wij door de Heilige Geest de overgave aan u ontvangen en schuilen in uw genade. Tot rust komen in het volbrachte werk van uw Zoon, vertroost worden door de Heilige Geest. Nu bidden wij, Heere, wilt u zelf in ons midden zijn, wanneer we de schriften openen, komt u daar zelf in mee. En laten wij door uw Heilige Geest zo worden geleid, dat wij aan de voeten van Christus worden gebracht, telkens opnieuw, maar ook voor de eerste keer als dat nodig is. Wilt u daartoe alle blokkades wegnemen, Heere? Wat kan er veel zijn dat ons afleidt? U weet ook van alle innerlijke weerstand, wanneer we niet willen buigen voor u. Wat kunnen we onszelf in de weg staan? En daarom bidden wij u om het doorbrekende werk van de Heilige Geest, opdat de blijdenis mag leven die vanmorgen in de prediking klonk. Ik weet, mijn Verlosser leeft. We danken u dat u een levende God bent en dat u, Heere Jezus, een levende Christus bent. En dat uw Heilige Geest ook leeft en levend maakt. Omdat het Pasen is geweest. Wilt u dan zelf Geven dat wij kunnen luisteren, Heere, en dat wij vanmiddag worden meegenomen naar de bron van het levende water. En dat we drinken met volle teugen van uw heil. Laten wij hier zijn als mensen met dorst. Dorstig zijn we allemaal. Maar leer ons zien dat de dorst ten diepste dorst is naar u, de levende God, en dat u al een dorst kunt lessen. En als wij het zoeken buiten u, dat onze dorst nooit zal worden gelest, maar dat wij zelfs tot in eeuwigheid blijven dorsten. Trouwe God, wil zo jongeren en ouderen raken vanuit uw woord. Wees alle gemeenteleden nabij die op vakantie zijn, mogen ze ook elders een gezegende zondag ontvangen. Ondanks de afstand kan er toch verbondenheid zijn in u, in uw woord, in uw naam. Wij bidden u, verstoor het werk van de boze. En laat Satan vandaag een slechte dag hebben, Heere. Omdat hij geen openingen vindt. En beter maar zijn werk kan staken, omdat het vergeefse moeite is. Omdat het een goede dag voor koning Jezus is. En als u het goed maakt met uzelf, dan maakt u het ook goed met ons, Heere. Want dat is toch dat wonderlijke, dat houdt aan de eer van uw naam door zondaren zalig te maken. En door ons te trekken en ons te stellen in de ruimte van uw heil. Wij bidden u, getrouwe Heer, wil zo tot ons afdalen. En laten wij gezegend worden zoals u alleen dat kan. Mag de boodschap duidelijk zijn en helder, maar bovenal indringend, zodat de woorden niet onze oren alleen bereiken, maar binnendringen in ons hart en daar bekerend en vernieuwend hun werk doen. Opdat er inderdaad wasdom in ons leven zal zijn. Wilt u dat geven, Heere, dat we vrucht dragen voor u, opdat we niet een anti-getuigenis van u afgeven, maar dat we iets mogen betekenen voor de verheerlijking van uw naam en voor de uitbreiding van uw koninkrijk. Laat dat ons hoogste verlangen zijn. Mag de zondag ook voedsel bieden met het oog op de week die komt, Heere. Zo bidden wij u om uw genade. Laat niemand van ons uw woord afwijzen, Heere, opdat wij niet buiten uw rijk blijven, maar dat we ingaan om u de lof te brengen die u toekomt. Trouwe God, zo leggen we deze dienst in uw handen neer. We kunnen het niet alleen, maar mogen wij het van u ontvangen. Dat bidden we u in de verzoening van onze zonden, alleen om Christus wil. Amen. De eerste lezing vindt u in Psalm 1. Psalm 1. En dat is ook het tekstgedeelte. Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, noch staat op de weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters. Maar zijn lust is in des Heere wet, en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt, en al wat hij doet zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf dat de wind heen drijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Dan enkele woorden uit de bergrede, Matteüs 7. Onderwijs van de Heer Jezus, waarin verschillende elementen uit Psalm 1 terugkomen. Matteüs 7 vanaf vers 13. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten die in schaapsklederen tot u komen. Maar van binnen zijn ze grijpende wolven. Aan hun vruchten zult ge hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Alzo een iedere goede boom brengt voort goede vruchten en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Een iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult ge dan dezelve aan hun vruchten kennen. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En dan Johannes 15, nog enkele woorden van Christus. Johannes 15, de versen 1 tot en met 8. Ik ben ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij in de wijnstok niet blijft. Alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de ranken is verdord, en men vergadert ze en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Tot zover de schriftlezing. U vindt de kerntekst in Psalm 1. Vers 1a, welgelukzalig is de man die. Vanuit dat gezichtspunt luisteren we naar de hele psalm. Wij gaan samen zingen Psalm 119, vers 1 en 8. Psalm 119, de versen 1, 8. De beginregels luiden, al zalig zijn de oprechten van gemoed. En het achtste vers, ik zal o God bepeinzen uw wet. Gemeente, bent u gelukkig? Ik vraag dat ook aan de jongeren. Ben jij gelukkig? Dat is misschien best een lastige vraag, want wanneer ben je dat eigenlijk? Gelukkig. Als je goed gezond bent, of als je een fijn gezin hebt, of een vriend, vriendin die veel voor je betekent, samen bouw je aan de toekomst. Of ben je gelukkig als je een mooie baan hebt, of als je met plezier je opleiding, je studie doet? Nou, dat zijn belangrijke dingen, gemeente, waarvoor we niet dankbaar genoeg kunnen zijn. Hoeveel mensen zijn er niet die deze dingen in hun leven moeten missen, omdat ze te maken hebben met ziekte, of omdat ze alleen door het leven gaan, of omdat ze geen baan hebben, of werk waaraan ze geen voldoening beleven? Toch geeft de Bijbel een ander antwoord op de vraag wie gelukkig is. Dat horen we in Psalm 1. Er is in de tekst sprake van wel gelukzalig. Dat is een hele mond vol. Het is een volheid. Er zit het woord geluk in. Maar dan gaat het wel om het hoogste geluk dat er is. Als je wel gelukzalig bent, dan ken je, om zo te zeggen, het toppunt van geluk. En dat kan er in je leven zijn, terwijl je niet al die dingen die ik zojuist noemde bezit. Want het geluk van Psalm 1 bestaat niet in de eerste plaats in aardse dingen, maar in een levende verbondenheid met de Here. En dat heeft dan, gemeente, ook gevolgen voor het leven van elke dag, zoals deze psalm laat zien. Wel gelukzalig, daar zit ook het woord zalig in. Wat is dat, zalig? In onze tijd heeft dit woord voor velen zijn ware betekenis verloren. Wat noemen mensen vandaag al niet zalig? In deze tijd spreken mensen over een zalige vakantie, over zalig weer. Maar dat is een enorme vervlakking van het woord zalig. Zalig betekent dat het in orde gekomen is tussen God en ons. Het contact dat door de zonde was verstoord, is hersteld. En dan niet voor even, maar voor eeuwig. Dat is zalig. En dat is tevens het ware geluk. Geluk dat blijft zelfs door de dood heen. En van dit geluk mag Gods kerk spreken en weten. Ik hoop, gemeente, dat ook wij dit geluk kennen, of dat wij het anders zullen vinden door de prediking van vandaag. Zodat het niet alleen van de dichter van Psalm 1 geldt, wel gelukzalig is de man, maar dat het ook hier in Rotterdam van u gelden mag en van jou, wel gelukzalig die man, die vrouw, die jongen, dat meisje. Naar aanleiding van Psalm 1 is er een lied gemaakt dat veel jongeren graag zingen. De organist speelde het voor de dienst, hoorde ik zojuist. Welzalig de man die niet wandelt. Maar dan hoop ik wel dat we het niet alleen met onze mond graag zingen, maar ook en vooral met ons hart. Dan ben je met recht gelukkig. Het is niet voor niets, gemeente, dat Psalm 1 de eerste van dit hele Bijbelboek is. Zoals het ook niet voor niets is dat Psalm 150 de laatste is. Zoals bekend worden we aan het einde van dit Bijbelboek krachtig aangespoord om God te loven, alles wat adem heeft. Nou, daar vallen wij ook onder. Wij hebben adem door Gods genade. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Halleluja. Op dit appel loopt het psalmboek uit. Daar heeft de Heilige Geest als de auteur van de Heilige Schrift voor gezorgd. En ook het begin van het psalmboek is door de Heilige Geest zorgvuldig gekozen. In Psalm 1 wordt eigenlijk het hoofdthema van het hele psalmboek aangegeven. Wat is dat? De zegen van het leven met God. En dat eerste woord, wel gelukzalig, is typerend voor het hele psalmboek. Daar gaat het in de psalmen immers om het geluk dat de Heere geeft aan allen die hem vrezen. Maar tegelijk laat Psalm 1 ook de keerzijde zien, gemeente. Het is helaas ook mogelijk dat wij zonder God door het leven gaan, maar dan loopt het wel verkeerd met ons af. Er zijn immers wegen, zoals Jezus in Matthäus 7 heeft gezegd, een weg ten leven en een weg ten dood, een brede en een smalle weg. Het maakt een heel verschil op welke weg wij ons bevinden. Dat laat Psalm 1 ons in alle duidelijkheid zien. En door middel van deze psalm worden we door de Heilige Geest aangemoedigd om de smalle weg te gaan, opdat we wel gelukzalig zijn. Wel gelukzalig is de man die. Eigenlijk is de tekst een uitroep. En als wij goed luisteren, horen we in deze uitroep de vreugde doorklinken, vreugde over het geluk in God te vinden. En waarin bestaat dit geluk nu precies? Nu, om te beginnen, gemeente, beleid Psalm 1 wat het niet is. Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Nu behoeft het bij goddelozen niet per se te gaan om mensen die extreem zondig leven. De goddelozen zijn hier de godlozen. Dus mensen zonder God. Loos, jongens en meisjes, betekent immers zonde. Als je dakloos bent, dan heb je geen onderkomen. Als je godloos bent, leef je zonder God. Op zichzelf kunnen dat hele keurige mensen zijn, waar wij allen een voorbeeld aan kunnen nemen. Maar helaas ontbreekt het geloof in de levende God. Ze laten zich niet leiden door de boodschap van de Bijbel. En ja, dan mist een mens toch zijn doel. We zijn van nature allen godloos. Zo worden we geboren. En dan kan er ook een anti-houding ontstaan. Er is in vers 1 immers ook sprake van zondaren en spotters. Wat kunnen mensen zich vijandig en venijnig aten over de Heere? We zien dat in deze tijd op allerlei manieren gebeuren. Ik denk bijvoorbeeld, om maar één voorbeeld te noemen, aan het verzet tegen het geloof in de schepping. U weet wel pas die hele discussie of het in de biologieles alleen over de evolutie mag gaan, of dat ook de schepping aandacht moet krijgen. En dat is maar één voorbeeld. Als je daarop let de laatste tijd, dan zie je telkens weer van die signalen dat het verzet tegen het woord van de Heere en tegen zijn dienst toeneemt. En wat kan Gods naam worden gelasterd in de media? Soms schrik je als je hoort hoe smadelijk er gesproken wordt over de Heere Jezus. Wat mensen soms durven aan spot en lasten, dat is om te huiveren. Nou, gemeente, bij zulke spotters voelt de dichter van Psalm 1 zich niet thuis. En ook te midden van godlozen voelt hij zich al gauw een vreemde. Ze denken immers zo anders. En ze doen ook vaak anders. En als je zelf geleerd hebt om te rekenen met Gods geboden, dan vind je toch niet volledig de aansluiting bij mensen die aan Gods inzettingen geen boodschap hebben. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij ieder contact met mensen die niet geloven moeten mijden. Dat kan niet. En dat mag ook niet. De Heere stelt zijn gemeente midden in deze wereld. En wij hebben de roeping om het evangelie door te geven aan anderen die Christus niet kennen. Paulus zegt in Colossenzen 4, wandelt met wijsheid bij, dus niet los van, bij degenen die buiten zijn. En hopelijk, gemeente, zijn wij met hen bewogen, met buren en collega's die nergens aan doen. En geven dat ze via ons, bidden we daar wel eens om, dat ze via ons iets mogen opvangen van Christus. In Psalm 1 wordt bedoeld dat we ons niet laten beïnvloeden door mensen die zonder God leven. En dat kan maar zo gebeuren. Dat we ons laten meeslepen door vrienden die niet geloven bijvoorbeeld. En dat begint vaak heel onschuldig, althans, zo lijkt. Je gaat als jongen een keertje mee. Je weet dat je ouders dat niet willen hebben, maar ach, één keer. Want daar blijft het niet bij. Hoe gaat dat vaak? Van het een komt het ander. En ondertussen gebeurt er ook iets bij jezelf van binnen. Je gaat anders denken over God en over het geloof. Je vindt het bijvoorbeeld niet nodig om duidelijke keuzes te maken. En geleidelijk aan, dat is een proces, wat je van de Heer afgetrokken. En dat komt niet alleen door je vrienden, laten we eerlijk zijn. Maar dat komt ook doordat je zelf geen nee durft te zeggen of geen nee wilt zeggen. Kijk, en daar worden we nou in de eerste psalm voor gewaarschuwd. Nou moeten we, gemeente, vanmiddag eens heel goed letten op de werkwoorden die in vers 1 worden gebruikt. Daar zit een opklimming in, Calvijn wijst op. Welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, nog staat op de weg van de zondaren, nog zit in de stoelte van de spotters. Wandelen, staan, zitten. Dat is toch heel herkenbaar. Als je met anderen wandelt, je nog wegloopt als er dingen gebeuren die voor God niet kunnen. Maar als je blijft staan, is je weerstand al een heel stuk verminderd. En de volgende stap is dat je gaat zitten. En als je eenmaal zit, kom je bijna niet meer weg. Je hoort er helemaal bij en je doet ook mee. Je bent verstrikt. Van het een is inderdaad het ander gekomen. Wandelen, staan, zitten. Dat is een hellend vlak. Of anders gezegd, dat is de brede weg waar Jezus ons voor waarschuwt in de bergrede. En in vers 4 worden de goddelozen vergeleken met kaf. Gemeente, dat is aangrijpend om dat te lezen. Kaf, dat door de wind wordt weggenomen. En dat is in de Bijbel een beeld van de eeuwige ondergang. En is in één rampzalig. Dan ben je niet wel gelukzalig. En daar mogen we best eens van schrikken. Schrikken we daar nog van? Als we horen van de mogelijkheid van verloren gaan. En dat het ook ons zou kunnen gelden. Dan gaan we een stap verder. We horen gelukkig ook wat welgelukzaligheid wel is. En gemeente, daar ligt in deze psalm zelfs de nadruk op. Trouwens ook in heel de Bijbel. Omdat de Heere ons het ware geluk gunt. En hij ziet niet liever dan dat we daar allen in delen. Jullie als jongeren, wij als ouderen. Dus na het negatieve volgt ook het positieve. Wij zijn er vaak goed in om te zeggen wat het niet is. Terwijl we er te weinig aan toekomen om te zeggen wat wel is. Misschien vinden de jongeren dat wel eens. Als je ouderen hoort spreken, dan is het al gauw dit niet en dat niet. Laten we daarop bedacht zijn, gemeente. We zijn er niet als we alleen maar waarschuwen. En jongeren krijgen wel eens de indruk dat het leven met God niet meer is dan dat je allerlei dingen niet mag. Je hoort dat ook van mensen om je heen. Als je gelooft, dan mag je dit niet. En dan volgt een hele waslijst. Dat is arm. Als dat blijkbaar de indruk is van het levende geloof, weten we dan niet duidelijk te maken, getuigend van binnenuit, hoe rijk het is om de Heere te kennen en te dienen. Het gaat toch om het hoogste geluk. Stel dat we in een vreemde omgeving aan iemand de weg vragen. Zomaar een voorbeeld. Je bent op weg naar je vakantieadres en je kunt de camping vinden of het huis dat je hebt gehuurd. En dan vraag je aan iemand naar de weg en die zegt alleen welke kant je niet uit moet. Je moet daar niet heen en je moet daar niet heen en je moet daar niet heen. Nou, dan denk je op een bepaald moment, maar waar moet ik dan wel heen? Vertel dat nou eens. Nou, gelukkig wijst de Heilige Geest in Psalm 1 ons ook de juiste richting aan. Welgelukzalig is de man die. En nou vers 2. Wat zien we dan? Dat deze man iets heeft met de wet van de Heere. Tot 2 maal toe wordt de wet genoemd. Hij heeft in de wet des Heere en B. Hij overdenkt Gods wet dag en nacht. Bij de wet denken wij al gauw aan de 10 geboden die elke zondag worden voorgelezen. Maar in de Bijbel heeft het woord wet een veel bredere betekenis. Er staat in de grondtaal een woord dat we allemaal kennen, het woord Torah. En daarmee wordt heel het onderwijs van de Heere bedoeld. Niet alleen zijn geboden, maar ook zijn beloften. Het gaat om de weg ten leven die God ons wijst in zijn woord. Je kunt ook zeggen, zijn wet, dat is zijn openbaring. Dat is het geheel van zijn inzettingen. En je bent volgens Psalm 1 wel gelukzalig als je leven uitgaat naar het onderwijs dat de Heere geeft. Staat immers, zijn lust is in de wet des Heeren. Deze man heeft dus liefde tot het woord van God. En in dat woord lust zit in de grondtaal ook de notie van het heeft zijn interesse. Weet u waarom? Omdat de man van Psalm 1 gegrepen is door het woord. En dat is geweldig als je dat in je leven mag kennen, dat je gepakt bent door de woorden van de Heer. Deze man heeft ontdekt dat de Bijbel eigenlijk een liefdesbrief uit de hemel is. Nou, een liefdesbrief laat je niet zomaar ongelezen liggen, nee toch? God verklaart zijn eeuwige liefde aan zondaren. Hij doet er alles aan om ons de juiste weg te laten gaan, de weg naar zijn toekomst, naar zijn koninkrijk, om zo werkelijk gelukkig te zijn. Kijk, dat wordt nou in deze psalm beseft. En daarom is Gods wet zijn woord voor de dichter zijn lust. Maar dat niet alleen, maar ook zijn leven, zijn lust en zijn leven. Gemeente, begrijpen we daar iets van? Ja, dat hangt er vanaf. Waarvan? Nou, of er liefde tot de Heere en zijn dienst is. Kijk, als er geen liefde is, dan ervaren wij de wet en ook heel de Bijbel al gauw als lastig. Er wordt ons een pakket regels opgelegd. En dan lust in de wet, in de inzettingen van de Heere. Nou, dat maken we niet mee. Het is eerder een last dan een lust. En kijk, dat wordt anders als wij de Heere hebben liefgekregen. Dan zijn we overtuigd van zijn goede bedoelingen. God heeft zijn wet niet gegeven om ons dwars te zitten, maar om ons leven te beschermen. Misschien kan ik dat duidelijk maken voor de kinderen met een eenvoudig voorbeeld. Ouders zetten vaak de tuin af. Als ze kleine kinderen hebben en ze wonen vlakbij een drukke weg of bij een sloot, dan wordt er een hek geplaatst in de tuin. En dat doen ze niet om hun kinderen dwars te zitten, te plagen, om ze op te sluiten. Maar juist om hen te beschermen tegen dreigende gevaren. Nou, zo heeft ook de Heere zijn wet, zijn onderwijs bedoeld. En als we dat ontdekken, dan krijgen we zijn wet ook lief. En dan gaan we ontdekken, gemeente, dat binnen de omheining van de wet, van de inzettingen van de Heere, het veilig is. En wij denken vaak dat het buiten die afzetting beter is dan daarbinnen. Zo dwaas zijn we door de zonde geworden. Maar wanneer we hem lief hebben, dan willen we hem geen verdriet doen met onze zonde. Kijk, dat is het geheim van Psalm 1, de liefde. En als er liefde is tot de Heere, dan ook tot zijn woord en wet. En daarom is de dichter er graag mee bezig. Hij overdenkt de wet dag en nacht. Je kunt ook zeggen, hij leeft in het woord. En omgekeerd leeft het woord in hem. Dat gaat altijd samen. Nog anders gezegd, terwijl de dichter met het woord bezig is, is het woord ook met hem bezig. Om hem te leiden, te bekeren en te vernieuwen. Nog anders gezegd, deze man weet van meditatie. Dat is overdenken immers, mediteren. Dus niet gauw even een paar versen lezen en dan de Bijbel dicht en opzij leggen. Zo gaan wij vaak met het woord van God om, ja toch? We lezen zo vluchtig. En we zijn bijna meteen vergeten wat we hebben gelezen. Maar dan is de uitwerking van het woord meestal gering, zo niet nihil. En vanuit Psalm 1 dringt de Heilige Geest er bij ons op aan om te overdenken wat de Heer zegt. We zongen in Psalm 119 over peinzen. Het wil zeggen dat je erover nadenkt. Dat je het gelezene biddend verwerkt. Lezen we zo wel eens de Bijbel? het woord als het ware open voor ons laten liggen. En dat we onze handen vouwen boven het woord. En dat we aan de Heere vragen, wat heeft dit gedeelte mij te zeggen, Heere? Wat wilt u mij leren? Wat heb ik mij als vermaning aan te trekken? Welke troost biedt u in dit woord? En welke opdracht geeft u mij? Kijk, dat is het woord overdenken, dag en nacht. Dat moeten we niet al te letterlijk nemen. Alsof het verkeerd zou zijn om 's nachts te slapen, omdat je met het woord van de Heere bezig moet zijn. Dat kan wel eens gebeuren. En er zullen vanmiddag zeker mensen in de kerk zijn of die meeluisteren die last hebben van slapeloosheid. Misschien hebt u vannacht wel een paar uur wakker gelegen. En daar kun je zo onrustig van worden. Je ligt maar te woelen en te tobben. Maar wat is het dan een zegen als je ook met de geestelijke dingen bezig mag zijn. Door bijvoorbeeld psalmen op te zeggen. Doen we dat wel eens? Dan kun je door tot rust komen. Of zeg psalm 1 van de catechismus maar voor jezelf op. In de stilte van de nacht kan de Heere heel nabij zijn. En dat behoeven zeker niet de slechtste uren te zijn. Dan is het ook niet erg om een poosje wakker te liggen. En dan zijn het ook geen verloren uren. Maar anderzijds heeft de Heere wel de nacht gegeven om te slapen en te rusten. Zo heeft hij dat zelf in de schepping gelegd. En wees er maar dankbaar voor, gemeente, als je een goede slaper bent. Als je leven maar doortrokken is van het woord. Altijd doorlopend, tijdens je werk, je bezig zijn en tijdens je rust. Dat wordt in deze psalm bedoeld met dag en nacht. Wat krijgen we ondertussen een belangrijke les? Het woord overdenken. Mediteren is niet onze sterkste kant. Zeker niet in onze gejaagde tijd. Hebt u er ook wel eens last van en jij, dat we zo gestrest kunnen leven? En er moet zoveel gedaan worden, vaak te veel in te korte tijd. En ondertussen komen we aan de omgang met de Heere niet toe. Hoe is dat bij u? Bij jullie, bij mij? Laten we nou eens heel eerlijk zijn op deze zondagmiddag. Kennen wij stille tijd? En zijn de momenten dat wij alleen zijn met de Heere, dat we hem spreken onder vier ogen, zo gezegd? En lezen jullie als jongeren voor jezelf de Bijbel met behulp van een dagboekje bijvoorbeeld? Of komt daar de laatste tijd niet meer zo van? Als je terugkijkt, dan moet je zeggen, een paar weken geleden, misschien een paar maanden geleden. Ja, toen was ik daar trouwer in dan de laatste tijd. Hoe komt dat? Zou je het weer niet oppakken? Begin er vandaag weer mee. En kennen wij als ouderen de verborgen omgang met God? Dat weten we toch, gemeente. We kunnen daar heel warrig over doen. En heel mistig. Maar we weten of de levende omgang met God beoefend wordt of niet. En dat is nodig om geestelijk gevoed te worden. Als het woord van de Heere niet wordt overdacht, lijden we aan geestelijke bloedarmoede met alle gevolgen van dien. En wat is het een zegen als je het woord mag overdenken, daardoor wordt je leven gevoed. En dan kan inderdaad het geloof weer worden levend gemaakt. En dat de belijdenis, ik denk aan de preek van vanmorgen, doorbreekt. Ik weet, mijn verlosser leeft. Ik weet best, gemeente, dat dat in de praktijk en in de jacht van het leven zo moeilijk kan zijn. Om stil te worden voor God. Prachtig op psalm om te zingen, de 62e. Maar om het ook te beleven, dat is genade. Soms vinden we wel de tijd, maar niet innerlijk de rust. Om stil te worden, de concentratie. En je moet het telkens weer leren en het moet ook steeds weer worden beoefend. Maar het is wel nodig om wel gelukzalig te zijn. Dat horen we in psalm 1. En als we in deze tijd misschien vakantie hebben of binnenkort vakantie krijgen. En er is even wat minder behoefte gebeuren. Laten we dan de vakantie ook gebruiken om misschien meer dan anders met het woord van de Heere bezig te zijn. Vergeet niet om uw Bijbel, om iets meditatiefs mee te nemen op vakantie. Gelukkig, ja wel gelukzalig is de man wiens lust in de wet des Heren is. en die Gods wet ook overdenkt, dan mag je veel van verwachten. Want hoe meer we leven in het woord, hoe meer zegen we ontvangen. In het woord maakt de Heere zichzelf immers bekend. Door het woord maakt de Heilige Geest ons levend. Misschien hebben we vaak last van geesteloosheid. Dan kan ons hart zo dor en zijn. We ervaren zo weinig van Gods nabijheid. We zijn innerlijk leeg en we kunnen nergens bij. En dan kunnen we zo triest, zo somber van worden. En dan sluipt ook de twijfel ons leven zo gemakkelijk binnen. Is er wel geloof bij mij? Wie herkent dat? En daar hoef je helemaal niet oud voor te zijn. Die aanvechting, o God, ik ben zo leeg, zo dor. Is er wel geestelijk leven? Wie herkent dat? Gemeente, dan is er maar één medicijn. Het woord overdenken. Want het woord is de broedplaats van het geloof. Anders worden we meegesleurd door onze eigen gevoelens en verzanden we uiteindelijk in. Luther heeft gezegd, de Heilige Geest jaagt ons altijd het woord in. En door het woord komt er leven waar geen leven is, want het is een scheppend woord door de kracht van de Heilige Geest. En wat geeft het een vastheid als we dicht bij de belofte van het evangelie leven en niet op ons gevoel gaan. Wie leeft op zijn gevoel wordt een prooi van dat gevoel. Want vandaag kan het wel en morgen kan het niet. Of nu kan het wel en over 2 minuten is het alweer anders. Een gezond geloofsleven is een woordgebonden geloofsleven. Het valt me wel eens op als je gerijpte christenen ontmoet. Dat ze het geleerd hebben om te steunen op wat de Heere zegt. En dat ze zich minder laten leiden door hun beleving. Dat heeft te maken met groei, met rijping. Dat heeft de dichter van Psalm 1 ontdekt. Overdenk wat de Heere zegt. Nou gaan we nog weer een stap verder in deze psalm. Want gemeente, dan is er ook sprake van vrucht. Vers 3. En daar gaat het om dat wij vrucht dragen. Daar leven we voor. We lazen dat in Johannes 15. Hierin is mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt, zegt Jezus. God maakt van zijn kinderen geen sierheesters, las ik ooit ergens. Die er heel mooi bij staan. Nee, God maakt van zijn kinderen vruchtbomen. Onthoud u dat maar. Wie in het woord leeft, zal volgens vers 3 zijn als een boom geplant aan waterbeken. Een boom die het goed doet en jaarlijks vrucht draagt. Dat is in de Bijbel een bekend beeld dat ook door Jezus zelf wordt gebruikt. En helaas, zo hoorden we dat in de bergreden, kunnen we ook een boom zonder goede vruchten zijn. We brengen alleen kwade vruchten voort, de werken van het vlees, om het Paulinisch te zeggen. Zo'n boom wordt uiteindelijk omgehouwen en in het vuur geworpen, zegt Christus in de bergreden. En hoe kunnen we nou een boom met goede vruchten zijn, als wij aan waterbeken geplant zijn? Water is voor bomen de eerste levensbehoefte, dat geldt ook in geestelijk opzicht. We hebben het levende water nodig om vruchtbaar te zijn voor de Heer, het water van de Geest. En dat ontvangen we via het woord. Want laten wij het verband van deze psalm vasthouden. Wie is als een boom geplant aan waterbeken? Nou, de man, de vrouw, de jongere die Gods wet overdenkt dag en nacht. Zo'n boom geeft vrucht. Daar zorgt de Heere zelf voor. En zijn blad valt niet af, staat er. Dat wil zeggen, hij staat er groen en fris bij. Dus niet verlept. Soms zie je wel eens een boom of een struik waarvan je zegt, die heeft nodig water nodig. Bladeren hangen slap. Ziet er niet uit. Maar gemeente, zo zal het niet zijn. Wanneer we leven bij het woord, zegt deze psalm. In de berijming zingen we, hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Wat is nou het wonderlijke van iemand die de Heere vreest? dat juist zulke tijden de meest vruchtbare tijden zijn. Misschien zijn er vanmiddag mensen die dat uit hun eigen leven weten. Dat als er sprake is van zorg en verdriet, dat we dan de Heere des te meer nodig hebben. En dan is ook ons gebed veel intenser dan anders. En dan spreek je ook meer over de geestelijke dingen, dat werpt vruchten af. Niet omdat we in onszelf zo vruchtbaar zijn. Dat leert de Heilige Geest ons wel anders, gemeente. Maar omdat we levenssappen uit de beek van Gods genade mogen putten. Daarom een boom die vrucht geeft op zijn tijd. En dan zegt de dichter bovendien in vers 3. En al wat hij doet zal wel gelukken. Nou, als je dat zo leest. Zo kwam minst op mij over. Dan lijkt het wel alsof het leven van een christen een succesverhaal is. Als je nou maar leeft bij het woord. Dan zit het altijd mee. Alles lukt. Wat je ook onderneemt. Nou gemeente, we voelen wel aan dat de bedoeling niet kan zijn van de tekst. Want daarvoor is het leven met de Heere te gebroken. De vrezen des Heeren brengt ook strijd met zich mee. Je wordt een kruisdrager en je dient een weg van zelfverloochening te gaan. Maar het staat er wel. En al wat hij doet zal wel gelukken. Dat wil zeggen dat we op Gods zegen mogen rekenen als we ons laten leiden door zijn inzettingen. Psalm 19 zegt, in het houden van Gods rechten is grote loon. Nou, dat wordt in Psalm 1 bedoeld. Gods geboden bewaren voor oneerlijke wegen en praktijk. En dan is het leven van een christen geen succesverhaal. Succes is een woord dat binnen het koninkrijk der hemelen niet past. Maar dan is het wel een gezegend leven. En die zegen wordt vaak heel concreet in het leven van elke dag ervaren. Daar zouden allerlei voorbeelden van te geven zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan het huwelijk. Wie trouw is in zijn huwelijk. En toewijding kent ten opzichte van de ander. Al inderdaad ervaren hoe rijk deze gave van God is. Of wie zich positief inzet in zijn studie, dus niet de kantjes ervan afloopt. En wie ook trouw is in zijn werk, die mag ervaren dat de Heere erin meekomt. Ook als het misschien wel eens tegen zit. Maar je hebt God mee. En dat is toch alles, dat is inderdaad wel gelukzalig. Gemeente, is het ons verlangen om zo'n vruchtbare boom voor God te zijn? Bidden we daar wel eens om? Of wij iets mogen betekenen voor het koninkrijk der hemelen, zodat ons leven wordt gekenmerkt door de vrucht van de geest. U kent misschien wel die geestelijke fruitmand uit Galaten 5, waar Paulus die opsomming geeft. Liefde tot de Heere en tot elkaar, vrede, blijdschap, matigheid, zodat we niet alleen leven voor de dingen van deze aarde, voor het materialistische. En het is te merken als de geestelijke vrucht in ons leven rijpt. Dan laten we ons niet leiden door wat we zelf willen en denken of door wat de mensen zeggen. Maar dan laten we ons leiden door het woord van de levende God en we vragen voortdurend, wat wilt u dat ik doen zal? Dan ontvangen we ook vrijmoedigheid om over de Heere te spreken. Misschien hebt u iemand aan wie u op dit moment denkt en u eigenlijk zou u met hem of haar willen spreken over de dingen van het geloof van de evangelie, maar u durft niet. Misschien heb jij wel een vriend, eigenlijk zou je dat willen. Maar het komt er niet van. Heb je wel eens gebeden? Of de Heilige Geest je mond wil openen, of je vruchtbaar mag zijn, doordat je mag putten uit de Heere en uit de stroom van het levende water, oftewel of je de Heilige Geest mag ontvangen. Wie aangesloten is op het levende water, dat is uiteindelijk op de Heer Jezus zelf, draagt vrucht. En bij hem komen we uit, ook vanuit deze psalm. Zonder hem kunnen we niets doen, hoorden we in Johannes 15. Zonder hem beteken ik in geestelijk opzicht niets voor een ander, gemeente. Voor mijn kinderen niet, Voor mijn collega's niet, zonder hem verspreid ik geen zegen. Op de afdeling waar ik werk of waar ik vakantiewerk doe. Maar als ik door het geloof met hem de ware wijnstok verbonden ben, draag ik veel vrucht. Ik vind het altijd heel mooi in Johannes 15 dat Jezus zegt, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Dan staat er niet, die moet veel vrucht dragen. Nee, die draagt. Het gebeurt. Het staat er zo heerlijk ontspannen. Als je maar bent aangesloten op de leiding van de Heilige Geest. En ook nu komen we in de prediking, ik zei het al, bij Christus uit. Want in hem is Psalm 1 vervuld. Volkomen. Hij is uitstek de man. Ik heb het hier met een hoofdletter staan in de preek. Hij is bij uitstek de man die niet gewandeld heeft in de raad van de goddelozen. En zijn lust is en was in de wet des Heeren. Hij wilde tijdens zijn rondwandeling op aarde niet anders dan gehoorzaam in de weg van zijn vader gaan. Psalm 1 stond hem op het lijf geschreven. Maar dat heeft hem wel aan het kruis gebracht. Niet in de gelukzaligheid, maar in de rampzaligheid. Hij is op Golgotha nedergedaald ter helle. En daar heeft hij geleden, omdat hij onze onvruchtbaarheid op zich genomen had. En hij heeft Gods toorn ondergaan in plaats van zijn volgelingen. En zo heeft hij de schuld verzoend. Misschien dat het ons aanklaagt, onze onvruchtbaarheid. En dat we inderdaad denken, heren, wat beteken ik voor een ander? En wat gaat er van me uit? Wat negatief zijn, ook in de geestelijke dingen. Als we dan daarmee maar aan de voeten van Christus terechtkomen. Hij heeft de Heilige Geest verworven. Die weet levend te maken. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat hij levend maakt. En wat leeft, draagt vrucht. Als er in ons leven vrucht is, dan is onze vrucht uit hem gevonden. Ja toch? Want uit onszelf geen vrucht. Daar kunnen we kort over zijn. En heerlijk om uit Christus te leven. Dan ben je wel gelukzalig. En dat houdt ook in, bekend bij God. Want aan het einde van Psalm 1 komt nog één keer het onderscheid terug tussen de rechtvaardigen. Dat zijn allen die oprecht de Heere dienen en de goddelozen. De weg van laatstgenoemden zal vergaan. Vers 5, ze zullen niet bestaan in het gericht. Dat klinkt onschuldig. Maar niet bestaan in het gericht, dat betekent dus omkomen in het gericht. Dan heb je geen bestaansgrond en geen bestaansrecht. Dan is het uit, eeuwig uit. We hoorden dat ook in Matthäus 7. In het eindgericht zal Christus tegen hen zeggen, ik heb u nooit gekend. Daar kunnen mensen wel eens bang voor zijn dat ze dat eenmaal zullen horen. Ik heb jou nooit gekend. Kent u mij niet, Heren? Nee, nee. En dat wil niet zeggen dat Christus niet van hun bestaan afwist. Nooit gekend, dat betekent in Matthäus 7, we hebben geen relatie gehad. Kennen is in de Bijbel altijd een relatie hebben. En dat niet omdat ik u niet wilde kennen, maar omdat u mij niet wilde kennen. U hebt nooit voor mij gebogen. U wilde innerlijk niet breken voor mij. Dat is aangrijpend. Vooral omdat we lazen dat er mensen bij zullen zijn die tijdens hun leven wel Heren, Heren hebben geroepen. En die in de nabijheid van Jezus hebben. Maar het was alleen de buitenkant. Ze hebben ondertussen Gods wil niet gedaan. Gemeente, we zijn gewaarschuwd. Maar Psalm 1 weet ook dat het anders kan. De Heere kent de weg van de rechtvaardigen. En dat is een kennen vol liefde en ontferming. Dat geldt allen die leven uit zijn woord. Dat zijn geen volmaakte mensen. Ook zij zitten er dikwijls naast. Maar ze kunnen niet zonder Christus. Dat is het geheim van leven. En met vallen en opstaan. Hoe kan het ook anders? Komen ze achter de Heere aan. Ze moeten het van zijn genade hebben en door genade zullen ze bestaan in Gods gericht. omdat Christus als borg voor hen instaat. Nou, dan ben je rijk hoor. En gelukkig. Aan het begin van de preek hebben we aan elkaar gevraagd of wij gelukkig zijn. Bent u gelukkig, ben jij dat, ben ik het. Hebben we het gezien? Wanneer we werkelijk gelukkig zijn, in de Bijbelse zin van het woord, wanneer we de geborgenheid in Christus kennen, dan zijn we wel gelukzalig. En dan kan er veel tegen zitten in je leven. En je kunt te maken hebben met ernstige ziekte, met zorgen in het gezin en op het werk, en toch gelukkig. Omdat je mag weten van de enige troost in leven en in sterven. Je wordt dagelijks door de Heere gesteund, terwijl bovendien de heerlijkheid wacht. En het lijden nu weegt niet op tegen de heerlijkheid die komt. Om dan eeuwig met Christus te zijn, reken maar dat God dan alle lof ontvangt. Welgelukzalig is de man die. Gelukkig gemeente als door Gods genade, Psalm 1 ook ons op het lijf geschreven staat. Zodat wij voor de man die onze eigen naam kunnen invullen. Amen. Wij gaan van deze psalm de eerste twee versen zingen. Psalm 1, vers 1 en 2. Laten wij danken. Heere, we danken u voor deze psalm, waarin alles ligt wat we nodig hebben. Waarin ook de waarschuwing klinkt om niet buiten u onze weg te gaan. Want dat betekent ver gaan. We belijden u ootmoedig, Heere, dat wij zo slordig kunnen omgaan met uw woord. Leer ons om te overdenken, dag en nacht, wat u zegt, uw geboden en beloften, uw inzettingen, dat ons leven daarvan doortrokken is, opdat wij vruchtbaar zijn en de toewijding kennen aan u, de drie enige God. Ga met ons, Heere, het verdere van deze dag in. Bewaar ons allen in de komende week. Wees ons nabij in alle taken en verantwoordelijkheden. We bidden u voor degenen die op vakantie zijn uit de gemeente. Wilt u wijsheid geven aan de kerkenraad? En allen die leiding hebben te geven, we bidden voor dominee Van Kampen en zijn gezin. Laten zij zich gedragen weten door u en ook door het gebed van de gemeente, opdat een zegenrijke tijd tegemoet gegaan wordt. Wees heel uw kerk nabij, hier in de stad, in ons land en wereldwijd. We bidden u voor uw oude volk Israël, voor allen die bij de evangelieverkondiging betrokken zijn, waar dat op deze aarde ook is. U kent, Heere, alle noden onder de volken. Allen die getroffen zijn door rampen, aanslagen. Wat gebeurt er de laatste tijd weer ontzaggelijk veel. De tekenen van uw tijd, van de tijden zijn er. Geef dat wij ze verstaan, opdat we waakzaam zijn. En zo ook wel gelukzalig. Wil in alle verdriet en zorg nabij zijn, Heere. U kent degene bij wie de dingen zich opeenstapelen, die erdoor bedolven worden. Maar mag te midden van alles toch iets van dit geluk in u worden ontvangen. Vanuit uw woord. Neem zo onze dank aan en vergeeft u al onze zonden. Wees ons een God van nabij. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen van Psalm 106, de versen 2 en 26. Thank you. Gemeente, bewaar het woord, draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.